Je luistert naar Trans en Oud, een podcast gemaakt over en met transgender ouderen. Een initiatief van Leiden Academy en Roze 50+, gemaakt door Eveline van der Putten en Mirjam van Dijk.
Twee mantels en een toga. Charlotte, inmiddels 89, is emeritus predikant, advocaat in rusten en mantelzorger. Tussen de bedrijven door speelt ze graag orgel. En een enkele keer gaat ze nog voor in de kerkdienst.
We zeggen wel eens tegen elkaar, oh, kan je zo goed begrijpen? Ik weet er alles van. Nee, we weten er vaak helemaal niet van. En zelfs als we hetzelfde doormaken, dan nog kennen we soms de ander niet. Alleen al omdat we in een ander vel steken. Voor mij is spreken wel altijd proberen. Dat emotionele contact te leggen. Een preek die ik heb gehouden in Varsseveld. Mm-hmm. Over wandelen met God. Mm-hmm. Dat ging erover dat je God Vader mag noemen. Dat je inderdaad zo vertrouwelijk met God mag omgaan. En dat is mijn manier van denken eigenlijk. Dat, je zou kunnen zeggen, is dat niet heilig schennend? Want God is zo groot. Jawel. Maar hij heeft gezegd, noem mij maar vader. Papa. Nou, en dat neem ik voor mezelf vrij letterlijk.
Als we het symbool doortrekken van God als vader richting de transgender, hoe zie jij die verhouding dan?
Ik denk gewoon dat je God niet een verwijt kunt maken van het feit dat daar biologisch, want dat denk ik dat dat toch het geval is, iets is misgegaan. Dat kun je net... Je kunt wel zeggen, God heeft je bedoeld zoals je geboren bent. Vind ik onzin. Want heeft God dan een Siamese tweeling ook zo gewild? Lijkt me onzin. Ik denk wel dat gegeven wat daar op een of andere manier in de ontwikkeling anders gelopen is, dat God daar niet buiten blijft staan, maar dat hij zegt van, nou kom, hoe kun je dat als goede vader anders dan aanvaardbaar vinden? Ware dat niet zo, dan zou ik toch ook niet zo onbevangen met hem kunnen wandelen. Ik denk dat hij daar geen enkel probleem mee heeft. Ik kan zelfs zeggen dat in zekere zin het een verrijking is van je leven. Je kent de ene kant en je leert de andere kant kennen.
Maar niet iedereen is zo ruimdenkend, toch?
Ja, dat is een deel van de christenen die met erg veel angst zijn opgevoed. En hou het buiten de deur, want je weet maar nooit, je krijgt op je donder van God en dan krijg je een trap na. En God zei dank, zo is het niet. Ja, ik heb er ook in mijn jonge jaren wel mee geëxperimenteerd. Ik was, als ik dat zo terugkijk, een te lief kind voor een jongen. Ik ben nooit een robbedoes geweest. gewoon te lief.
Bijvoorbeeld in je studententijd of zo. Waren er toen ook al momenten dat je wel af en toe misschien stiekem vrouwenkleding aantrok? Of...
Eigenlijk mijn hele leven door.
Maar kan je daar iets over vertellen hoe dat ging?
Dat is begonnen ongeveer op mijn 12e jaar. Aanvankelijk had ik daarover gedroomd als het ware. En wij hadden een kamer waarbij de kast van mijn moeder, of van mijn ouders, en mijn kast met elkaar verbonden waren. En als ik dan eens alleen thuis was, toen ben ik begonnen met een jurk van mijn moeder stiekem aan te trekken. Eerst nog gewoon over mijn eigen kleren heen. Maar al gauw deed ik die uit en trok ik die jurk aan. En dat ben ik eigenlijk blijven doen, terwijl ik ook zo af en toe, naarmate ik wat meer geld kreeg, zelf vrouwenkleren ben gaan kopen. En die in mijn kast ergens bewaarde. En als ik dan alleen was, dan trok ik die aan. Maar toen had ik nog geen pruik of iets dergelijks, dus daar moest ik het zo mee doen. En bij mijn tweede verloofde, die heb ik het ook verteld, en als ik al een weekend bij haar was, dan kon ik op haar kamer slapen. En dat wist ze dan ook, dan trok ik ook wel haar kleren aan. Maar voor mijn gevoel was dat nog steeds alleen travestie. Soms huurde ik dan ook een pruik erbij, om het wat te vervolmaken.
Wanneer kwam voor jou de omslag dat je voelde het is meer dan travestie?
Dat is toch vrij laat geweest. Ik denk dat eind 40, begin 50. In mijn hele jonge jaren droomde ik er echt van om in een vrouw te veranderen. Maar ik was al toch een tijd met Didi samen. Toen had ik het gevoel dat het helemaal weg was. Daarom heb ik er toen ook niet ervan verteld, omdat ik dacht het is over. Dat was dus niet zo. Zij ging avonden bridgen. En als zij aan het bridgen was, dan dook ik haar klerenkast in. En ben toen ook zelf weer gaan kopen. En toen is het eigenlijk begonnen. Dat ik me realiseerde dat het meer was.
Is het nooit eens verkeerd gegaan?
Ja.
Oh.
Want een keer ging die avond niet door. En ik had me juist verkleed. En toen kwam ze thuis. Dus heb ik me gauw opgesloten en me weer terugverkleed. Zo heeft zij het meegekregen.
En hoe ging die avond verder? Was ze, je
toen
had wat
ik
uit te leggen, denk ik.
Hè?
Ik zeg, je had wat uit te leggen toen.
Ja, zeker. Nee, maar ik ben eerst nog weggerend. En even naar mijn moeder gegaan. Ik dacht, en neem ik mezelf heel erg kwalijk, want dat was stom, had ik niet moeten doen. Maar ik dacht, hier barst de bom en kan ik ergens onder dak. Mijn moeder woonde 5 minuten hier vandaan. Maar toen hebben we stevig gepraat en ook wel met hulpverleners samen contact gehad. dat heeft niet zo lang geduurd en die kon het in zoverre accepteren dat, nou ja, ze wilde er zelf niks mee te maken hebben en ze wilde het ook niet. Maar anderzijds gaf ze mij wel ook kleding die ze zelf niet meer droeg of wilde dragen. Wil jij dat hebben? En dus dat was een dubbel gevoel. Ik vind het bewonderenswaardig. Ze heeft eigenlijk altijd zich verzet. Jij bent geen vrouw. Maar ze werd steeds meer afhankelijk en ik moest dus ook steeds meer doen en ik dacht van ja, als ik het nou wil, dan moet ik het nu toch doen. En toen heb ik met haar kinderen gesproken en die vonden het eigenlijk jammer dat ik het niet eerder had gezegd. Ja, en in het begin zei die van ja, ik zal het wel moeten accepteren, hè. Maar ze heeft het enorm snel opgepakt. En al gauw vergiste ze zich nauwelijks meer. Zoals een heel enkele keer, dan zegt ze nog jochie. Hè, maar meestal is het meisie. En ik denk dat het haar ontzettend is meegevallen dat ze uiteindelijk misschien me liever zo heeft dan vroeger. Eigenlijk hebben we het nog nooit zo goed gehad als nu. Toen ik een keer de kamer opkwam en dat ze tegen een hulpverlenster hoorde ik zeggen, ja, maar ik hou van haar. En ja, dat heeft zoveel gedaan dat ik kan in wezen alles van haar hebben. Nu na bijna 5,5 jaar als vrouw leven, zeg ik van ja, het is zo gewoon geworden. Het is van, zo vanzelfsprekend dat het bijzondere, wat het aanvankelijk voor je had, dat is eraf. Maar ja, dat is toch prima zo. Want je bent dus wie je bent.
Je zegt net 5,5 jaar als vrouw leven. Bedoel je daarmee 5,5 jaar volledig?
Ja, volledig. Want voordien ging ik in ieder geval twee keer per jaar als vrouw een week met vakantie. Dat verlangen was toen toch al zo sterk dat ik tegen die heb gezegd van ja, dat moet je nou maar accepteren. En toen heb ik, als ik op reis ging, de naam Charlotte Lindeboom genomen. Dat was de meisjesnaam van mijn moeder. Bovendien bekt het lekker. Charlotte Lindeboom. Daar zit meer cadans in. En misschien had ik nog wel die naam helemaal aangehouden. Maar dat was juridisch wat ingewikkeld. En die vond dat niet leuk. Die zei van hou nou Goldschmeding aan. Die kon namelijk niet zo goed met mijn moeder.
Want heeft jouw moeder ook nog iets van Charlotte leren kennen?
Jawel, jawel. Die aanvaardde het ook helemaal wel. Alleen die zei, doe het me niet zolang ik leef. Ik ben zo aan je gewend. Maar toch, als zij nog geleefd had, op het moment dat ik wilde overstappen, dan had ik het me door haar niet laten tegenhouden. Ze heeft ook wel foto's van me gezien en ze wist ook bijvoorbeeld als Charlotte op vakantie was, en dat vond ze fijn voor me. He, dus die stond er niet afwijzend tegenover, maar ja, dat kan ik me best voorstellen, dat je dan zegt van ja, ik ken je zo op die manier.
Ging Didi dan mee als je zo als Charlotte Lindeboom op reis ging? Of ging je alleen?
Nee, die ging haar eigen gang. Dat kon toen nog. Of die ging bijvoorbeeld met een eigen excursie voor ouderen mee. Maar ja, ik haatte dat. Want dan moest ik toch als man nog op weg gaan. En halve had ik al een deel van mijn vrouwenkleding onder mijn mannenkleding aan. Dan zocht ik een stil plekje op, verkleedde me daar helemaal en had dan het gevoel van nou ben ik mezelf. He? Maar op die manier moest je aan het eind van de vakantie ook weer terug. En dat was helemaal een afknapper.
Heb je uiteindelijk ook officieel de papieren, et cetera, het papierwerk bij de gemeente, et cetera?
Ja. Ik ben echt officieel mevrouw Goldschmering. Kijk, ik vind het wel jammer dat ik eigenlijk toch te laat was om me te laten opereren. En dat durfde ik gewoon zo'n operatie, zo'n ingrijpende durfde ik niet meer. En ik heb zelfs geen hormonen genomen, omdat ja, dan ga je toch weer een soort puberteit door. Je krachten nemen af. En gezien de taak die ik nu nog heb, dacht ik, dat moet ik niet doen. En ja, ik denk dat ik redelijk passen kan. Hè, of heb jij nog het gevoel van nou dat je iets ziet van de man die er nog onder zit?
Nee, ik zie een mooie dame op een mooie leeftijd, eerlijk gezegd.
Ja. Ik vond als aanspreeknaam, ik vond Charlotte gewoon een chique naam. Hè? Ik vond dat wat meer dan Hanny of Janny. Hè, want ik had als voornaam Johannes. Ik dacht, als ik nou toch iets mag kiezen, ik kan me een prinses Charlotte voorstellen. Zo kwam ik tot de keuze van Charlotte. En achteraf heb ik me gerealiseerd hoe passend die naam was. Want Charles, Karel, betekent kerel. Maar Charlotte is de vrouwelijke vorm ervan. Of een van de vrouwelijke vormen. Dus de kerel was een vrouw geworden. Het enige wat we kunnen doen is elkaar blijven bevragen. Wat bedoel je nou? Wat maak je mee?
in de hoop dat iemand zich toch gekend voelt.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Charlotte, die haar verhaal met ons wilde delen, en dankzij de financiële ondersteuning van Stichting Hofje Kodde en Van Berestein.
Interviews en redactie, Eveline van de Putten. Opname en montage, Mirjam van Dijk. Orgelspel en compositie Bravour, Charlotte Goldsmeding.